Hartelijk welkom. Fijn dat u heeft ingeschakeld op ons net, om het zo maar eens te zeggen. Ik wil vandaag ingaan op het thema wat we voor ons werk voor de komende tijd gekozen hebben. En dat thema is God is trouw en jij? God is trouw, dat weten we, maar ben jij dat ook? En vandaag wil ik vooral op het eerste ingaan en dan de volgende keer meer de focus op onszelf. En dan zou ik dat graag willen doen aan de hand van het verhaal van het boek Esther in de Bijbel. Dan moet ik u zeggen dat bij de voorbereiding, ik dacht, het is nogal wat om uitleg te geven over de trouw van God. Het is altijd gevaarlijk om op een afstand over God te gaan praten, om God te gaan uitleggen, zonder het besef dat hij ook dichtbij is. Meeluistert. Heel de Bijbel staat er vol van. Je zou kunnen zeggen dat het de rode draad is die door de Bijbel heen loopt, dat God trouw is aan wat hij ooit begon. Maar waar zal ik beginnen? Misschien wel bij de ontmoeting van de Heere God met Mozes in de woestijn, in de brandende braambos. Dat de Heere God tegen Mozes zegt, ik ben die ik ben. En dat betekent, ik ben niet de ene keer zus en de andere keer zo. Je kunt op mij aan. Een bekend lied zingt, groot is uw trouw, o Heer. Mijn God en Vader, er is geen spoor van omkeer bij u. Zou ook kunnen gaan naar Deuteronomium 6, de geloofsbelijdenis van Israël, het Shema Yisrael. Hoor, de Heere is onze God, de Heere is één. Wat betekent het nou dat de Heere één is? Dat betekent dat hij de enige is. Er is geen andere God dan hij. Maar het heeft ook te maken met eenheid. Hij is niet verdeeld. Het Hebreeuwse woordje is echad. En de getalswaarde van echad, de alef en de geet en de dalet is bij elkaar 13. En de wijzen van Sion die zijn dan op zoek gegaan naar een woord wat ook diezelfde getalswaarde heeft. En wat misschien wel de betekenis zou kunnen aangeven van die eenheid. En dan hebben ze het woordje ahava gevonden. Liefde, dat heeft ook 13 als getal. En dan zeggen ze, de eenheid van God bestaat daarin dat hij in alles vooral liefde is. Daar komt het telkens weer op terug bij God. De eenheid van God betekent dus ook dat zijn karakter één is. Alles heeft met elkaar te maken. Al die eigenschappen van God, als je dat zo mag zeggen, al die kanten van zijn karakter, die zijn allemaal terug te voeren op elkaar. Dus een eenheid, zeg maar. Als de Heer zelf zegt wie hij is, dan horen we heel vaak het volgende. Barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Dat zegt God tegen Mozes in Exodus 34. Het staat in Psalm 86, in Psalm 103, in Nehemia, in Joël en misschien op nog veel andere plaatsen. Zo stelt de Heer God zich voor. Ik ben barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. En dat heeft met elkaar te maken. Dat de Heer barmhartig is, heeft alles te maken met zijn trouw. Hij kijkt niet de andere kant op als je in de ellende zit. Psalm 139. U bent zo diep vertrouwd met mij. Wie kent mijn wegen zoals gij? Of Psalm 116. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Hij hoort mij al mijn dagen. In zijn trouw is de Heere God barmhartig. Maar is ook genadig. Gisteren lazen wij aan tafel Deuteronomium 4. En dan zegt Mozes tegen de kinderen van Israël dat er een tijd zal komen dat ze zich van God zullen afkeren. En dat God ze dan in zijn boosheid, in zijn getergdheid, in zijn gekrenktheid staat er geloof ik, dat hij hen dan zal verstrooien onder de volkeren. Dan zegt hij, dan kunnen jullie daar die goden die jullie zo aanbidden, de goden die niet zien en die niet horen, die niet eten en niet ruiken, die kun je daar dan aanbidden. Maar, zegt hij, God zal je niet verlaten. En hij zal je niet verderven. En hij zal niet vergeten het verbond dat hij met uw vaderen sloot. Hij heeft het onder ede bevestigd. En als jullie hem dan zullen zoeken met heel je hart en met heel je verstand, met heel je ziel, dan zal hij er nog steeds zijn. Hij gaat niet weg. Hij is genadig in zijn trouw, zeg maar. En langmoedig, ja, dat woord gebruiken we dan niet meer zo. Langmoedig betekent lang van adem, dat je tot 10 telt, zeg maar. Het betekent geduldig. God is ook geduldig in zijn trouw. Je moest denken aan de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt over de pachters van de wijngaard. Dat de eigenaar van de wijngaard graag vruchten wil zien van zijn eigendom. En dan stuurt hij 1 knecht en die behandelde ze slecht. En dan stuurt hij er nog 1 en nog 1. En ze behandelen die knechten steeds erger. Ze vallen ze aan en ze gooien hen gewond de wijngaard uit. En dan in zijn geduld stuurt de eigenaar van de wijngaard op het laatst zijn zoon. Of die andere gelijkenis van de verloren zoon. Die jongen die krijgt de helft van de boerderij mee en die verpatst dat. En die gaat met het geld, gaat hij een eind weg, gaat hij naar het buitenland en daar leeft hij een hele tijd. En dan, u kent het allemaal wel, dan komt hij berooid terug. En dan ziet zijn vader hem van verre. En hij laat zien dat zijn vader hem niet vergeten is. Dat hij nog steeds op de uitkijk staat. Dat hij er rekening mee houdt dat er een dag zal aanbreken dat zijn zoon hoe dan ook zal terugkeren. Dat is langmoedig. Dat is trouw. Maar als je zo in de Bijbel bladert en dat tegenkomt in allerlei situaties, dan denk je toch ook aan de samenleving waar wij tegenwoordig in terechtgekomen zijn. Dat alles draait om geld, alles draait om economie. Meer en meer en meer. En op het gebied van de ethiek lijkt het wel, nee, het lijkt niet zo, wordt alles langzamerhand afgebroken wat heilig is. In de tijd dat ik dat opneem is de vakantie, dus ik heb niet zoveel te doen. En ik was van de week 's avonds een beetje op YouTube aan het surfen. En ik kwam een conferentie tegen van Tony Hermans uit mijn jeugd. Ik moest altijd vreselijk om lachen. En Tony Hermans die vertelt van zijn vader uit een eenvoudig gezin. En vertelt ze, mijn vader dan een kleinkind kreeg, dan ging hij naar de kalender. En dan zette hij bij de kalender op de datum waarop hij geboren werd een kruisje. En elke dag deed hij dat opnieuw. Wekenlang. En dan aan het einde van de 3 maanden, als hij een kruisje gezet had, dan ging hij naar die kleine toe. En dan zei hij, en nou is die jarig. En de zaal moest er even over nadenken. Heeft u hem, zei Toon. Hij zegt, 3 maanden plus 9 maanden is 12. En toen begon iedereen te lachen. Ja, zei hij, maar zo is het toch? Zo is het toch? Het begint toch bij het allereerste begin? En dat wordt afgebroken in onze samenleving. Onvoorstelbaar. Maar niet alleen dat. Ook Gods aanwezigheid wordt, God wordt verbannen uit het publieke domein. Zijn volk wordt verbannen. Dat is is lange tijd anders geweest. Hè? We leken een beetje op Israël en we kenden Israël uit de Bijbel, maar dat verandert. Dat is heel erg veranderd. Ons land loopt voorop bij het verguizen van Israël. Hè? Nou, het CDA, ik geloof dat toch in oorsprong een christelijke politieke partij was, die heeft bedongen dat het strafbaar is om producten te kopen uit Judea en Samaria. Dus dat betekent dat als ik naar de oude stad van Jeruzalem ga, daar bij de Tempelberg, bij de berg Sion, in die nauwe straatjes, in de oude stad, die eeuwenoude stad Jeruzalem, en ik koop daar een Bijbel, dan kan ik voor 6 jaar de bak ingaan. Ja, die 6 die snap ik dan nog wel. Maar ze hebben toch geen benul meer waar ze mee bezig zijn. Als ik in de oude stad van Jeruzalem een Bijbel koop, dan ben ik een crimineel, volgens het CDA. En de Heer is langmoedig. Die slaat daar niet bovenop. Die zegt niet, stik er maar in je economie en in je afbraak. En voorlopig zwijgt hij in zijn liefde en in zijn trouw. Paulus schrijft in Romeinen 3, als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. Als bij Petrus. Petrus zegt, ik ken hem niet, ik weet niet waar je het over hebt, ik weet niet wat je bedoelt. En Jezus keert zich om als hij dat zegt en kijkt naar hem, ziet hem aan. En dan herinnert Petrus wat Jezus gezegd heeft. Dat hij voor hem zou bidden. Dat zijn geloof niet zou ophouden. Dat is langmoedig. Dat is geduldig. Dat is een kant van Gods trouw. Dat is een kant van zijn hart. Nog een keer. Psalm 86. Barmhartig, genadig, geduldig, groot van goede tierenheid en trouw. De Heer is één. En bijzonder is, ik neem er niet voor niks Psalm 86 uit, dat er zo staat in Psalm 86, maar een paar zinnen daarvoor. Bid David om zijn eigen eenheid van karakter. Bid David om zijn eigen eenheid van hart. Leer mij, Heere, uw weg, zegt hij dan. En voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uw naam. Dat ik niet ene keer zo doe en de andere keer zo. Dat ik niet de ene keer vroom ben en de andere keer goddeloos. En ik denk er niet aan. Nee, dat ik samengevoegd ben. Dat ik een eenheid ben tot de vrees van uw naam. God is trouw. En wij zouden dat ook moeten zijn. Als tweede zou ik willen zeggen, God is trouw door tijd en eeuwigheid te scheiden. Als de Heer aan iemand iets belooft, dan verandert dat niet. De Heer heeft aan Abraham, helemaal aan het begin van Israël, heeft hij beloofd dat in hem alle stammen van de aarde gezegend zullen worden. Je zou het ook anders kunnen lezen, de 12 stammen van Eretz Israël. Maar goed, dat is een andere zaak. En de Heer heeft hem beloofd dat hij hem tot een groot volk zal maken, ontelbaar groot als de sterren aan de hemel, zo talrijk. En dan lezen we 1800 jaar later, bij de geboorte van de Heer Jezus, dat Maria in haar lofzang zingt, hij heeft zich het lot van Israël aangetrokken. Hij heeft gedacht aan zijn barmhartigheid, zoals hij gesproken heeft tot Abraham en zijn nageslacht. Maria weet dat de geboorte van de Heer Jezus alles te maken heeft met wat God gezegd heeft tegen Abraham. 1800 jaar daarvoor. En om Zacharias, die zingt ook iets dergelijks. Die zingt in zijn loflied om zijn verbond te gedenken, de eed die hij zwoer aan Abraham. Om zijn verbond te gedenken, de eed die hij zwoer aan Abraham, dat hij het ons zou geven om bevrijd te worden van al onze vijanden. Nog een voorbeeld, Romeinen 11. Ze zijn vijanden van het evangelie. En dat is de wille van jullie. Maar ze zijn geliefden van God. Ze zijn geliefden van God. En dat is nogal wat. Ze zijn geliefden van God. God houdt van ze. Naar de verkiezing en omwille van de vaderen. Gods trouw slijt dus niet weg. Verdampt niet. Verandert niet. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar voor God is de tijd ook anders. Psalm 90 zegt dat 1000 jaar is als de dag van gisteren, als een nachtwaken die zomaar voorbij is. 1000 jaar, maar wat dan nog? Wat dan nog? Gods belofte, Gods ede, Gods verbonden, eigenlijk is dat hetzelfde allemaal, die verjaren niet. Op zijn tijd zal God alles in vervulling laten gaan. Alles wat hij beloofd heeft. Wij hebben soms de neiging om dingen dan wat aan te passen in de loop van de tijd. Om dingen wat te veranderen. Om zeg maar subtiel ontrouw te zijn. Ook in de kerk, ook in het kerkelijke denken. In de kerkelijke boodschap zal ik maar zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat God dat ook doet. In Hosea zegt hij, Eel Anoki Belois, ik ben God. Ik ben geen mens, ik ben niet zoals jullie. Ik ben heilig in uw midden. Ik ben anders. En dat andere van God is dat God vasthoudt aan wat hij gezegd heeft. Als God zegt dat Israël zijn volk is, in Jesaja 43 vers 7. Israël heb ik voor mijzelf geformeerd om mijn lof te verkondigen. Dan is dat nu ook nog zo. Dan moet je niet aan gaan zitten sleutelen. Dan moet je niet aan gaan zitten prutsen zodat eruit komt dat alleen degenen die van Israël die op jou lijken, dat alleen diegenen die net zo christelijk zijn als jij, dat die nog steeds Gods volk zijn. Dat staat daar helemaal niet, dat staat nergens. Wat er wel staat is dat God zegt, het is ondenkbaar voor jullie dat de zon en de maan zouden verdwijnen. Nou, zo ondenkbaar is het voor mij dat Israël zou ophouden altijd mijn volk te blijven. Jeremia 31. Als God zegt dat Jeruzalem weer het middelpunt van de wereld zal zijn. Dat is het, maar dat zal het weer worden in de ogen van heel de wereld. Dat Jeruzalem weer een lof op aarde zal zijn. En dat hij met vurig verlangen ontstoken is naar Sion. En dat er weer jongens en meisjes zullen spelen op de pleinen en de straten van Jeruzalem. Dan is dat ook zo. En dat is niet een tekst die 2500 jaar geleden werd uitgesproken en die je nu uit de Bijbel kunt scheuren, die uitgedoofd is, uitgeblust is, die niet meer opgaat, waar je eigenlijk niks meer aan hebt. Zoals je bijvoorbeeld in je la een oude tegoedbon vindt, een cadeaubon die verlopen is over de datum heen, over de houdbaarheidsdatum. De woorden van God zullen nooit over hun houdbaarheidsdatum heen lopen. God is trouw. En wij zijn in Jeruzalem. Als de Heere zegt dat hij de verstrooide kinderen van Israël zal thuisbrengen uit alle landen van de aarde, en dat gebeurt nu, dan moet niemand zeggen, ja, maar dat zei hij toen. He, dat zei hij in de Bijbelse tijd. En dit is geen Bijbelse tijd meer. Dan moet je niet zo willen toepassen op het heden, op de actualiteit van vandaag. Dan gebruik je die tekst op een verkeerde, op een nationalistische manier verkeerd. Dan misbruik je die tekst, dat wordt gezegd. Lieve mensen, stel je voor dat ze gelijk hebben. Dan moet je ook eerlijk zijn. Dan moet je ook zo eerlijk zijn om de kruisdood van de Heer Jezus niet meer te laten gelden voor het nu. Ja. Dat iets is waar je nu eeuwig leven aan kunt ontlenen. Nee, dan moet je zeggen, dat was toen, dat is lang geleden. Daar kun je geen hele preek meer over houden. Dat zou een egoïstische misbruik van de tekst zijn. Niemand die zegt dat. We zeggen het alleen als het om Israël gaat. Dat was toen. De rest van de Bijbel, die we naar onszelf toe kunnen houden, die zijn blijkbaar nog steeds levend en actueel. Dat is raar. Als God zegt dat er een tijd zal komen dat hij de kinderen van Israël zal thuisbrengen, dan doet hij dat ook. En als hij dat in onze tijd doet, dan moeten we niet onze schouders ophalen, maar dan moeten we onze wenkbrauwen ophalen van verwondering. En moeten we klaarstaan om onze plaats in deze profetische tijd in te nemen. Als de Heere zegt dat de volkeren Jeruzalem zullen aangrijpen als een lastige steen. Zie, ik maak Jeruzalem tot een steen die alle naties moeten heffen. Dat overkomt ze niet. Hij doet het. Dan gebeurt dat ook. En als daarnaast dan staat dat God zijn volk niet zal verlaten. Integendeel, dat Israël dan zal zijn als een vurige fakkel te midden van droge korenschoven. En naties om zich heen volkeren in brand zal steken. Dan is dat geen leuke beeldspraak van ooit, dan gaat dat ook zo. En dat dan de Messias komen zal, dat gaat dan ook zo. En dat dan de volkeren op zullen trekken naar Jeruzalem, omdat daar het International Court of Justice is, omdat daar het internationale gerechtshof is, dat is verplaatst. Daar staan de zetels ten gerichte, toch? Zegt Psalm 122. Hier staan de zetels ten gerichte, dan gebeurt dat ook. God is trouw. Psalm 75, wij loven u, o God, wij loven, want nabij is uw naam. Men vertelt uw wonderen, wanneer ik het tijdstip gekozen heb, dan zal ik rechtmatig richten. Als Jezus zegt dat zijn 12 discipelen zullen zitten op 12 tronen om de 12 stammen van Israël te regeren. In Matthäus lezen we dat, in Matthäus 19... En we lezen dat ook in Lucas, daar zegt de Heer Jezus, daar herhaalt de Heer Jezus dat vlak voor zijn lijden en sterven, tijdens de laatste maaltijd. Dan zegt hij, jullie zullen zitten, de Vader heeft mij het koninkrijk beschikt en ik beschik het aan jullie. En jullie zullen zitten op 12 tronen om de 12 stammen van Israël te regeren. Dan kun je daar gif op, of dan kun je wijn op drinken En daar kun je brood op eten, dat dat gebeurt. God is trouw dwars door alles heen. Gods genadegave en zijn roeping zijn onberouwelijk. Gods koninkrijk komt. En daar heeft heel Israël deel aan. Bij het feestmaal op de berg Sion. En Jesaja 25. Het feestmaal voor de volkeren op de berg Sion. Daar hoef je niet bij te zijn. Als je niks met Sion hebt, als je liever ergens in Engeland wil zitten, of in Frankrijk, ga je gang. Je hoeft er niet bij te zijn, je mag wegblijven. Je hoeft het koninkrijk van God niet mee te maken. Zo is het niet. Als je een hekel hebt aan Sion, als je helemaal niet in vurig verlangen ontstoken bent zoals God, dan kun je rustig wegblijven. Je hoeft niet tot het licht te komen. Maar als het komt, dan komt het daar. En dan zal God daar de bedekking wegnemen die alle volkeren bedekt. En dan zal God daar de smaad van zijn volk wegnemen. En dan zal hij daar de tranen van hun ogen afwissen. Voor het oog van alle naties die zullen komen. En dat God trouw is, daarvan vind ik persoonlijk het grootste teken de opstanding van de Heer Jezus. En als ik dan naar de manier kijk waarop Lucas dat beschrijft, en dat doet hij niet zomaar, dan zie je dat bij Lucas, dan vertelt Lucas dat ze allemaal weggaan, één voor één. Het begint ermee dat de Farizeeën, waar hij best bewondering voor heeft, kritiek, maar ook bewondering, dat de Farizeeën die heel dicht bij de Heer Jezus staan qua denken, dat die ineens niet meer in het evangelie voorkomen. Die vallen weg. En dan Judas. De Satan vaart in hem. En dan de overpriesters en de oudsten en de soldaten van de tempelwacht. En dan Petrus in de nacht. En dan Pilatus gaat door zijn knieën. En dan Herodes. En dan uiteindelijk de schare die zo om hem heen stond. Dat aanvankelijk de leiders van Jeruzalem Jezus nog met geen vinger durfden aanraken. Zelf de schare verlaat Jezus. En voor een moment, ze zijn ook de eerste die berouw hebben. Maar voor een moment roepen ze kruisig hem, kruisig hem, kruisig hem. En dan zegt Lucas de bekende, die staan naamloos. De andere evangelisten noemen hun namen nog, maar dat doet Lucas niet. Die staan naamloos op een afstand. 3 uur lang in de duisternis. En dan zegt de Heer Jezus, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan is God zeg maar alleen over. Hij is alleen over. Hij heeft zijn volk bezocht in Jezus Christus, zijn Zoon. En ze hebben hem verworpen, verlaten. Er is niemand meer over. En dan toch gaat hij door. Hij laat zijn beminde niet over aan de dood. Psalm 16. Hoewel, opstanding. En opstanding betekent niet in de eerste plaats dat er leven na de dood is. Dat was er al. Dat weet u ook wel. Dat was er al. Jezus zegt dat ook. God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En God is niet een God van doden, maar van levenden. En Jezus is ook niet weg. Als de arme Lazarus in de gelijkenis door de engelen in de schoot van Abraham gedragen worden, dan Jezus zeker, hij is niet weg. Dat wisten de vrouwen ook wel toen ze zijn lichaam kwamen balsemen. Dat Jezus niet verdwenen was uit het universum, uit het bestaan. Nee, dat hij in de handen van zijn vader was. Dat wisten ze wel. Het onthutsende, het verbijsterende is dat zijn lichaam weg is. Dat hij dus hier ergens is. Het nieuwe is niet dat er leven na de dood is, maar dat het hier doorgaat. Dat hij hier doorgaat. Dat het koninkrijk zal komen hier. Dat zijn bediening nog niet af is en dat hij als koning moet heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gesteld zou hebben. De Heer is trouw. Dat zie je daaraan. En jij? Jij ook? Daar gaat het vooral de volgende keer over. Ik leef een beetje met de psalmen, merkt u wel. Psalm 25. Psalm 25, om een voorschot te nemen. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Van eeuwigheid, niet af en toe, maar die zijn er van eeuwigheid. Denk toch aan de zonde niet van mijn onbedachte jaren. Heer, die al mijn ontrouw ziet, wil mij in uw goedheid sparen. Heer, die al mijn ontrouw ziet. Wat is dat? Wat is de ontrouw van mijn kerk? Wat is de ontrouw van mijn land? En wat dan wel? Welke richting moet het dan wel op? Dan zegt diezelfde psalm, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden bent. Diezelfde psalm, leer mij uw woord. Dan kom ik dichterbij. En leid mij door uw geest, dan zal ik het gaan zien. Inzien wat de weg is, waar gij gaat. Een prachtige zin, en ik kan er lang over peinzen, bij dagen en bij nachten, zeg maar. Maar waar gaan die wegen van God naartoe? En wat heeft zijn hart? Wat is voor hem kostbaar? Wie is zijn bruid? Wie is zijn oogappel? Wie is zijn enige geboren zoon? Wie is een Ben-Jakir? Waarom heeft God in zijn trouw zijn zoon naar de wereld gezonden en juist op dat stukje land waar de Joden wonen? En waarom is hij geboren als Jood? Is hij een Jood? Waarom wordt Jezus de koning van Israël? Waarom wordt Jezus de koning van de Joden genoemd? Omdat hij het is. Omdat hij het is. Als geloven betekent leven door zijn woord en zijn geest. Als het betekent dat ik met hem wandel, niet op mijn wegen, maar op zijn wegen. Als ik hem aanhang, als ik hem aankleef, als de gezalfde in mij leeft. Paulus. Als ik hem lief heb, de God van Abraham, Isaac en Jacob, met heel mijn hart en heel mijn ziel en heel mijn verstand en met heel mijn kracht, als dat geloven is, Dan heb ik lief wat voor hem kostbaar is. Terug naar Exodus 3. God ontmoet Mozes. En dan noemt de Heere zijn naam. JHWH. Ik ben die ik ben. Maar je kunt het ook anders horen. Je kunt het ook horen met een uitroepteken. Ik ben die ik ben. Als Mozes aan God vraagt, wie bent u? Namens wie moet ik zeggen dat ik kom? Als u mij naar de kinderen van Israël stuurt, wie bent u? Wat is uw naam? Dat God dan zegt, ik ben die ik ben. Ben je het vergeten? Ben je mij vergeten? Ja, jullie zijn veranderd. Jullie aanbidden daar andere goden in Egypte. Maar ik ben die ik ben. Ik ben nog steeds de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben trouw. God is trouw. En ben jij het ook? Bewust leven is in. Ja, zo goed denk ik. We roken niet meer, sommigen alleen stiekem. We doen geen suiker meer in de koffie, foei, vergif. We eten amper nog vlees en als we vlees eten dan geen rood vlees. En we bewegen veel. En waarom? We willen lang leven. Wat is bewust leven in de ogen van God? Dat is eeuwig leven. Wat is eeuwig leven? Eeuwig leven, dat is trouw zijn. Eeuwig leven begint nu. Dat is trouw zijn in de dingen waarin hij trouw is. En daarover de volgende keer meer. Laten we afsluiten met gebed. Heere God in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob. We danken u dat u trouw bent. Dat u barmhartig bent en genadig bent. En geduldig bent, groot van goede tierenheid. En dat we met uw woord mogen leven en zelfs moeten leven omdat uw woorden geldig zijn. Omdat uw woorden niet wegslijten door de tijd. Zodat we er zelf van alles bij moeten denken. Wij hoeven uw woorden en uw beloften en uw verbonden niet te veranderen. Want u zegt zelf dat uw beloften onveranderlijk zijn. En het heeft ook alles te maken met Israël. Dat weten we, dat bespeuren we en vergeef het ons als we ontrouw zijn. Onze onbedachte jaren, de onbedachte jaren en dagen van de kerk, waarin ze ontrouw is aan wat kostbaar voor u is. Waarin ze de verbonden van u een andere inhoud geven, waarin ze zeggen het is achterhaald, dat was toen, nu leven we in een andere tijd. Vergeef het ons. Zodat we niet beschaamd staan als die grote dag komt, dat uw voeten zullen staan op de Olijvenberg, dat uw voeten zullen staan in Jeruzalem, dat Jeruzalem weer een lof op aarde zal zijn en dat de volken zullen optrekken naar de plaats Sion die u begeerd heeft, om daar te wonen voor eeuwig op aarde met uw heerlijkheid, met uw aanwezigheid. Vergeef het ons als we te weinig inzien dat Jezus de koning der Joden is, omdat we aan een gewoon mens genoeg hebben, aan een gewoon Godmens. En de rest is voor ons niet zo belangrijk meer. Heere, leer ons uw wegen door uw woord en geest. Maak uw wegen bekend, opdat we daarop wandelen. Opdat we wandelen in het licht van uw aanschijn, voor uw aangezicht. Opdat we denken de gedachten die u denkt. Door Jezus Christus, uw Zoon, vragen we u dat. Amen.